Stem Zie.
Eerst even een korte boodschap.
Let's go.
We breken alle record met treinen die vertragen. PFOS op je bord, kook in de Antwerpse haven. Geven we onze stem dan enkel voor de schijn. Met ministers die niet eens verkozen zijn. Maar niet kiezen is verliezen. Je stem is te veel waard. Geef je toekomst voor mijn kies met de Standaard.
Sterk je stem en krijg een heldere blik op de verkiezingen. Lees de Standaard nu voor 1 euro per week via standaard.be/aanbod.
Dit is
Stem-Zie.
De verkiezingspodcast van de Standaard.
Voor en door first voters.
Hallo iedereen, ik ben Cato van Rooij, ik ben 23 jaar en ik woon in Brussel. Brussel is mijn lievelingsstad. Dat is eigenlijk niet helemaal waar, wacht. Ik vind Brussel kei tof. Wat ik zo leuk vind aan Brussel is dat hier zoveel verschillende mensen op straat rondlopen. Overal waar dat je kijkt, zie je mensen die er anders uitzien, die anders gekleed zijn, die verschillende talen spreken, die ik vaak niet kan verstaan. En dat is gewoon echt super inspirerend. Diversiteit is een belangrijk thema voor mij. Maar spijtig genoeg zie ik die diversiteit toch nog niet genoeg terugkomen in onze politici van vandaag. Op het eerste gezicht lijkt het dat de politiek vandaag toch nog iets te overheersend wit is. Middelbare leeftijd en ook wel voornamelijk hoog opgeleid. Dan zie ik die diversiteit daar toch nog niet genoeg in terug. En dat vind ik jammer. Ik vind dat er meer een mix zou kunnen zijn. En ik vraag me af of de jongeren rond mij daar ook zo over denken. Let's go! Go, go. Voel je je
gerepresenteerd
door onze
politiek? Ik wil niet lachen.
Ik kan niet lachen. Oké, ik ben er klaar. Ja, anders zullen we opnieuw beginnen.
Dus,
voel jij je gerepresenteerd door onze politici vandaag?
Nee, ik voel mij niet gerepresenteerd door de politiek.
Nee.
Ja en nee, heb ik het gevoel.
Voor een groot deel wel eigenlijk.
Op sommige vlakken wel, maar op andere niet.
Ik zou het niet weten. Ik ken er te weinig van.
Als ik kijk naar de politiek, dan zie ik heel weinig eigenlijk mensen van kleur.
Ik heb wel het gevoel dat deze dagen wel meer en meer aan het komen is. Dat er wel wat meer diversiteit is.
Nee. Ook al zie je wel wat diversiteit, niet iedereen wordt gerepresenteerd.
Uiteraard kan het nog wel altijd beter, heb ik wel het gevoel.
Veel kunnen we daar ook niet aan doen.
Als je kijkt naar Groen, daar zitten wel heel veel vrouwen in. En ik zie wel dat zij hun best doen om diverser te zijn, maar daar weer met gewoon een diverse politici naar voren te schuiven, dat betekent nog niks of dat uw beleid daadwerkelijk divers is. Dus,
ja. Ik denk dat het wel belangrijk is dat er meer inclusiviteit is binnen de politiek. Zo bijvoorbeeld PvdA, ik heb zo, weet hij? Hij is ook op TikTok. Weet je wat ik bedoel?
Die zet en de mans klappen.
Wie?
Die zet de mans klappen, weet hij?
Nee, andere.
Zegt meneer Jan Bon, de Jaguar is voor boodschappen te doen. James, de chips is op. Ga ik met een Jaguar naar de nachtwinkel om de hoek.
Door hem voelt je dan wel
gekregen. Ja, inderdaad.
Zelfs door de diverse politici voel ik mij niet echt vertegenwoordigd of zo.
Ik voel dat wij als jongeren misschien vaak niet genoeg betrokken worden in politiek.
Een heel witte omgeving, vooral ook met heel veel mannen.
En dat onze stem toch niet echt genoeg doorweegt of zo. Dat gevoel heb ik wel. Dus ja. Dus ja.
Hallo. Ja, is het goed? Oké, mag ik beginnen? Ik zit hier bij Valérie Droeven van de wedstrijdredactie van De Standaard. Want zij is toch wel een beetje een expert op het vlak van diversiteit binnen de politiek. Dat is toch wel een van uw stokpaardjes.
Ja, dat is waar, absoluut.
Ja.
Diversiteit, dat is eigenlijk niet alleen het stokpaardje van jongeren. Jongeren vinden dat heel belangrijk, maar ik vind dat ook heel belangrijk. Ik denk dat ook oudere generaties daar echt heel erg mee bezig zijn. Allee, de generatie boven ons was daar al op een manier mee bezig. Ik herinner me nog dat ik soms met mijn mama mee ging stemmen. Vroeger als kindje, en dat zat één gouden regel, en dat was, ik stem op die partij en op de eerste vrouw. Altijd.
Valérie, hoe zit dat eigenlijk met de verhouding tussen mannen en vrouwen in de politiek?
Ja, op dit moment zijn er wel best wat vrouwen actief in de politiek, die echt politica zijn. Dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat de politiek eigenlijk al heel vroeg, als een van de eerste sectoren in België, daar regels rond heeft opgelegd aan zichzelf. Mm. Op dit moment is het, zijn alle politieke partijen die zijn hun kieslijsten aan het voorbereiden. Hè? Dus de lijsten waar wij straks op mogen gaan stemmen.
Ja.
En daar zijn regels over. Hè? Die mogen niet zomaar samengesteld worden. Een belangrijke regel is dat bij de eerste 3 namen op elke lijst de 2 geslachten moeten vertegenwoordigd zijn. Hè? Vroeger was dat de eerste 2, nu hebben ze daar de eerste 3 van gemaakt. Ja, dus het moet ritsen. Man, vrouw, man. Er staat niet een vrouw moet opeen staan. Vrouw, man, vrouw. De 2 geslachten moeten vertegenwoordigd zijn.
De eerste op de lijst noemen ze dan een lijsttrekker. Maar wat moet zo'n lijsttrekker eigenlijk doen? Even opzoeken. Oké. Die persoon die speelt de hoofdrol in de verkiezingscampagne en de debatten. De lijsttrekker krijgt in het algemeen veel meer aandacht in de media dan de andere kandidaten op de kandidatenlijst. Hij of zij of die maakt ook de meeste kans om verkozen te worden. Ja, dat is het eigenlijk. En de lijstduwer, die staat helemaal van onder.
En dat geldt eigenlijk voor alle lijsten, is dat zo?
Lijsttrekker.
Man, vrouw, man, vrouw, man, vrouw. Er zijn partijen die daar een stapje verder in gaan. Hè. Bijvoorbeeld CD&V heeft voornemen om alle lijsten tot beneden helemaal te ritsen. Hè. Dus man, vrouw, 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 man, vrouw. Om heel dat principe eigenlijk door te trekken. Ja. Flinker te zijn dan de wetgeving is. Maar je merkt wel in de politiek dat het een thema is. Hè. Er wordt wel over gepraat. Zijn er genoeg vrouwen actief in de politiek?
Ja.
Vrouwen verdienen gelijke kansen. Maar om dat waar te maken, hebben we nog een lange weg te gaan.
Onze huidige premier Alexander De Croo die heeft bijvoorbeeld een boek geschreven dat De Eeuw van de Vrouw heet, waarmee hij zichzelf zo op de kaart gezet heeft als feminist. Hij dweept er ook graag mee dat zijn regering, dus de huidige federale regering, de meest vrouwelijke regering is ooit. Dat is ook zo, daar zitten redelijk wat vrouwen in.
Annelies Verlinde,
Petra de Soet, Tine van Bestaan,
Caroline
Adjala Brahim-Lalieu,
Nicole de Moor,
Lidevin de Don,
Zakia Katabi.
Maar als er ontslagen vallen binnen die regering, zijn dat ook altijd wel vaak de vrouwen geweest.
Ja.
Het aantal topfuncties voor vrouwen in de politiek en de bedrijfswereld stijgt niet langer. We kunnen dit veranderen. We moeten dit veranderen.
En ook, je kunt je afvragen hè, hoe feministisch je bent als je dan toch zelf zegt, ik ben degene die de regering leidt, ik blijf een man.
Ja.
En misschien zou een echte feminist dan zeggen, ik sta mijn plaats af. Het is wel eens dringend nodig dat hier een vrouw aan de top komt.
Deze eeuw wordt de meest disruptieve ooit. Deze eeuw wordt de eeuw van de vrouw.
Wauw, deze eeuw wordt de meest disruptieve eeuw ooit. Disruptief. Alles gaat hier veranderen voor de vrouwen. Maar als het dan over vrouwen gaat in de politiek, dan wordt er eigenlijk altijd gesproken over quota. Wat zijn dan nu quota? Quota.
Wat zijn quota?
Quota, quotum. Quotum en quota komen uit het Latijn. Beide woorden hebben de betekenis hoeveelheid die in verhouding staat tot de rest. Of specifieker, wettelijk toegestaan of vereiste hoeveelheid van iets wat geproduceerd of verbruikt wordt. Versta ik nu niet helemaal, maar oké. Wacht, wat houdt het vrouwenquotum in? Ah, dat is al iets verstaanbaarder. Een minimum aantal topfuncties dat door vrouwen binnen een bedrijf of organisatie moet worden bekleed. Oké, ja. Dat is wel verstaanbaar. Hè? Een minimum aantal topfuncties dat door vrouwen moet worden bekleed. Die regels die daar rond zijn, die zijn dus dan eigenlijk wel echt nodig. Er is wel een verandering gekomen sinds dat die regels er zijn.
Dat is absoluut zo. Dat heeft wetenschappelijk onderzoek wereldwijd wel aangetoond.
Ja.
Nu, er is veel gebeurd en de situatie is redelijk goed. Maar er zijn ook eigenlijk op het gebied van geslacht wel nog stappen te zetten. Absoluut, want... Allee, we hebben eigenlijk nog nooit een echte vrouwelijke premier gehad. Hè. Sophie Wilmès is even premier geweest. Zo'n beetje als een tussenpaus. Maar echt, dat ze kiezen voor een vrouwelijke premier, dat is nog nooit gebeurd. En op dat gebied lopen we toch wel een beetje achter. Zelfs in Europa of in landen rondom ons. Vooral omdat het echt ook, je voelt dat in de maatschappij echt een thema is. Hè. Dat vrouwen meer de macht grijpen en dat de macht anders moet. Dus dat is wel jammer.
Vrouwelijke... premiers Europa. Cookies weigeren. Van de 49 landen in Europa hebben 10 een vrouwelijke premier. Wie zijn die vrouwen? Ah ja, maar dat is echt van heel de geschiedenis. In Letland is er één. In Italië. In de UK was er één. En Frankrijk ook. In Zweden. 10 op 49. Ongeveer 1 op 5. Ja, nog niet genoeg, vind ik. Ja, ik kan me wel voorstellen dat het misschien een beetje kan wringen bij sommige partijen. Van oké, daar moeten zoveel vrouwen op staan. Houdt elke partij zich daar gewoon goed aan?
Ja, op zich moeten ze, hè, want het is wettelijk verplicht.
Ja.
Het zet natuurlijk ook de deur open voor een soort van schijnkandidaten. Vlaams Belang bijvoorbeeld bij de vorige verkiezingen in 2019 hebben dat gedaan op een Europese lijst. Ze hebben daar de juiste regels toegepast, man, vrouw. Maar de vrouw die eigenlijk nu in het Europees Parlement had moeten zitten, is al aan de kant geschoven voor ze effectief eraan moest beginnen. En vervangen door een man, Tom van den Briessen, die daar nu zit.
Ja.
Dus het is niet altijd super effectief. Maar goed, het is toch al een middel om ervoor te zorgen dat we flinke stappen op dit gebied vooruit hebben gezet. En ja, elke partij die een beetje slim is, doet het ook gewoon. Mm-hmm. Omdat de helft van de bevolking in België nu eenmaal vrouwen zijn.
Mm-hmm.
En mensen ook stemmen op andere mensen die hen vertegenwoordigen. Dan is de kans groot dat er ook wel eens een vrouw op een vrouw zal stemmen. Wij kiezen onze politici, wij kiezen onze volksvertegenwoordigers. Mm-hmm. Dat wil zeggen dat zij ons moeten vertegenwoordigen. Dus dat ze best ook maar zo divers mogelijk zijn. Want alleen zo kunnen ze toch de juiste beslissingen nemen en rekening houden met alle aspecten van de maatschappij, als je die een beetje kent. Dus die diversiteit is echt wel heel belangrijk, denk ik.
Ja.
Ik zag Turken aan de Schelde, Marokkaan in de stad van Gent. En ik hoorde op de markt van Brussel Algerijnen met een vreemd accent.
Ja, verder gaand op dat principe van je stemt op iemand waarin dat je je herkent. Allee, als ik zo rondloop, ik ben ook van Brussel, in Brussel, dan zie ik toch wel heel erg veel mensen met een migratieachtergrond. Maar dat wordt eigenlijk toch niet weerspiegeld in de politiek, vind ik. Ja, ik vroeg me dan af, zouden daar ook een soort van quota voor moeten worden ingevoerd?
Dat is natuurlijk een veel moeilijker vraag, hè? Want ja, uw geslacht is uw geslacht, dat staat op uw pas. Uw roots zijn veel moeilijker te bepalen. Hè? Wanneer heb je roots in het buitenland als je zelf daar geboren bent, als je ouders daar geboren zijn, als je grootouders daar geboren zijn? Dat is veel moeilijker vast te leggen. Hè? Dat kan je niet zomaar doen. Dus ik denk dat het veel moeilijker is om daar regels over te formuleren die werken.
Ja.
Nu, het zou ook een vorm van opportunisme of een vorm van slimme samenstelling van je lijsten kunnen zijn en een groter kiespubliek kunnen bereiken. Wat bijvoorbeeld Vooruit gedaan heeft, zij hebben in Limburg een relatief onbekende vrouw met Turkse roots lijsttrekker gemaakt. Hè. Ze heet Funda Oru. Haar ouders zijn geboren in Turkije. Die stond bij de vorige verkiezingen op de vijfde plaats en heeft daar bijna 10.000 voorkeursstemmen gehaald. Hè, wat heel veel is, hè. Dat viel echt op, dat is de partij opgevallen. En zij zegt zelf dat ze ongeveer de helft van haar kiezers, dat mensen zijn met Turkse roots. Hè. Dus slim gedacht. Dat spreekt heel veel mensen aan. Zowel andere mensen die roots hebben in een ander land, als mensen die zeggen, amai, kijk cool, ik ga daar ook op stemmen.
Diversiteit binnen de politiek.
Ook nu, op dit moment, voor de verkiezingen, zijn er al redelijk wat mensen actief en ook echt als minister actief. Het bekende voorbeeld is Zoual Demir.
Maar je hebt ook Katabi bijvoorbeeld in de federale regering.
In het verleden hebben we een premier gehad met Italiaanse roots, Elio Di Rupo.
Die niet alleen roots in het buitenland heeft, maar ook gay is. Hè, dus de LGBTQ-gemeenschap behoort.
Er is wel wat diversiteit op die lijsten. Maar hè, ik blijf wel zeggen, we hebben daar denk ik echt nog een grote inhaalbeweging te maken. Wel.
En dan moet ik vaststellen dat uw partij de meest homofobe partij is in het parlement.
Est-ce que vous-même, Elio Di Rupo, vous êtes victime de ces violences homophobes
aujourd'hui? Non, je n'ai dans toute mon existence, j'ai connu une seule fois une agression verbale.
De jaren waarin ik tot politiek bewustzijn kwam, heb ik altijd bijzonder sterke vrouwen geweten op het Belgisch politiek toneel.
Crazy Calvo mag dan geen minister zijn. Hetgeen in de plaats komt, is eigenlijk nog erger. Transgender Petra de Sutter is de verpersoonlijking van het cultuurmarxisme. Deze persoon wil alle fundamenten van onze westerse samenleving vernietigen en vervangen. Wat bijzonder grof is, u ontmenselijkt haar. Wat in de plaats komt.
Geen in de plaats komt.
Ik ben voor de juiste man of de juiste vrouw op de juiste plaats. Quota. Dus ik ben tegen quota. Dus u volste recht om ervoor te zijn. Ik ben voor streefcijfers.
Dit is niet mijn Vlaanderen.
Ja, de biseksuelen, ja, de homoseksuelen, ja, de transgenre.
En ik hoop dat dit niet ons Vlaanderen is.
Tout ça n'est pas un choix.
Hoe kun je holubies meer abnormaliseren dan zo? Hoe kun je ze meer stigmatiseren?
Ik ben tegen positieve discriminatie voor vrouwen, personen met een migratieachtergrond, personen met een beperking.
Inzetten op participatie en diversiteit.
In het Vlaams parlement een debat voeren met de Vlaamse regering, dan maakt het mij niet uit van waar die mensen komen. Wie ze zijn.
Men noemt het dan alibi-alies.
Ik ben natuurlijk hier geboren, maar je bent altijd alleen of met twee.
Competentie zijn over hetgeen wat ze doen.
Dossierkennis, politiek talent.
Daarover gaat het debat.
Dat pikt.
En u mag.
Dat pikt.
Nee. Ja. Waarom zouden we dat pikken?
Nee, jullie pikt.
Ik denk dat dat niet goed werkt.
We zitten in de eeuw van de vrouw, maar ik heb soms de indruk dat dat bij ons het begin van de vorige eeuw is.
Maar een van de mooiste voorbeelden van de voorbije bestuursperiode is misschien wel op dat gebied Petra de Sutter.
Weer getrouwheid aan de koning en gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk.
Die niet per se divers is qua roots, maar hè, zij is een transgender vrouw. En dat heeft nooit in de weegschaal gelegen dat ze dat was. Ze is gewoon verkozen en ze is in die regering terechtgekomen. We waren dat eigenlijk al als Belgische bevolking bijna helemaal vergeten dat ze dat was. En dan bleek in het buitenland, bleken er dan plots artikels te verschijnen van wauw, hè, Belgische minister is transgender. Zij vonden dat indrukwekkend van ons. Ik denk dat we het daar bijvoorbeeld wel heel goed gedaan hebben. Ja. Zonder dat er daar veel regels rond waren of veel tamtam rondgemaakt is.
Ja. Het doet mij nog iedere keer pijn als iemand die mij totaal niet kent mij gaat beschimpen omwille van mijn verleden. Dat blijft pijn doen.
En dus je zei die regel van die ritsregel van man-vrouw, maar wat als er nu iemand is die non-binair is? Hoe past die daar dan in?
Ja, dat moet ik eigenlijk opzoeken. Daar heb ik geen idee van. Ik vraag me af of de politiek het zelf weet. Ja, ze hebben er nog nooit voor gestaan voor die vraag. Voor zover ik me herinner.
Oké, ik wil dat nu toch wel een keer weten van die non-binaire personen. Dus ik ga het een keer opzoeken. In de wet. Oké, hier staat het. Op elk van de lijsten mag het verschil tussen het aantal kandidaten van elk geslacht niet groter zijn dan 1. Oké, dus dat wil dan volgens mij zeggen dat er evenveel mannen moeten zijn als vrouwen, tenzij dat het aantal oneven is. Maar hier gaan ze er dan dus wel van uit dat er 2 geslachten zijn. In de volgende zin staat dan: de eerste 2 kandidaten van elk van de lijsten moeten van een verschillend geslacht zijn. Dus dat wil dan zeggen volgens mij: oké, je mocht geen 2 mannen op de eerste plaats hebben, je mocht geen 2 vrouwen of 2 non-binaire personen, maar je mocht wel een man en een non-binair persoon, een vrouw en een non-binair persoon, want het moet gewoon een verschillend geslacht zijn. Dus dat zet dan wel die deur open voor non-binaire personen. Dat geeft wel een antwoord op mijn vraag dan. Ja, ik vraag me ook soms af, van, is er wel genoeg diversiteit qua opleidingsniveau? Ja. Want ik heb zo het gevoel, als ik dan een keer opzoek, dan zie ik master in de rechten hier, ingenieur, politieke wetenschap, master na master. Dus allemaal hoog opgeleid, gestudeerd aan universiteit. En worden de arbeiders wel genoeg gerepresenteerd in de politiek? Zitten er arbeiders in het parlement?
Ik denk dat je daar echt een heel teer punt ook aanraakt. Het voorbeeld van de arbeider die in de politiek gegaan was, was Myriam Kittier, die nu uit de politiek gestapt is, jammer genoeg. En zij laat wel een gat achter, want het is heel moeilijk om mensen te vinden die zelf arbeider zijn geweest of arbeider zijn en in de politiek zijn. PvdA, de communistische partij, is de partij die eigenlijk het meeste dweept met arbeiders, fabrieken. Ze zijn het meest aanwezig op de stakingsposten. Hè. Ze staan daar eigenlijk heel dichtbij.
Ik ben speciaal voor deze podcast even gaan kijken.
De kopstukken. Mensen zoals de voorzitter Raoul Hedebouw komen uit een arbeidersgezin, maar hebben zelf wel gestudeerd. Een ander voorbeeld is Jos Daze, die heel erg populair is bij de jongeren. Hij is zelf hoogopgeleid, is bioloog. Iemand zoals Sophie Merks ook heeft een diploma geneeskunde. Maar in de fractie in de Kamer van PvdA, van de Communistische Partij, vind je toch echt nog wel wat mensen terug die een arbeidersachtergrond hebben zelf. Hè. Bijvoorbeeld Gabi Kolenbunders, die heeft 25 jaar lang als arbeider bij Fort Genk gewerkt. Maria Vindevogel, die was poetsvrouw op de luchthaven van Zaventem. En Nabil Boukili, die was voor hij in de politiek ging museumbewaker. Maar dat zijn echt zeer grote uitzonderingen, dat blijft.
Ja.
Het is echt, echt, echt zoeken naar mensen uit de arbeidersklasse die zelf nog, hè, bij wijze van spreken, aan de band gestaan hebben in de politiek.
Ik ben zelf 23 jaar, maar er zijn nu niet zoveel politici waar ik van denk van, ah ja, dat is nu bijvoorbeeld een jonge, sterke vrouw waar ik mezelf in herken. Doet de politiek er veel aan om te verjongen?
Ja, dat is een moeilijke vraag. Hè. Ze nemen dat woord wel heel vaak in de mond. Er is binnen de politiek wel ook een grote roep om het te doen, want iedereen voelt dat alles zo wat aan het vastroesten is en dat het imago van de politiek slecht is en dat er een soort van generatiewissel nodig is. Er zijn partijen die daar moeite voor doen. Bijvoorbeeld Groen dweept heel erg met het feit, ze hebben zichzelf de regel opgelegd dat politici maar 2 mandaten mogen na elkaar doen en dan voor verjonging moeten plaatsruimen. Maar ja, dan maken ze zichzelf ook heel kwetsbaar mee, want mensen stemmen heel vaak op gezichten die ze kennen. En als je de hele tijd verjongt, moet je heel veel moeite doen om die altijd bekend te maken. Ze proberen te zoeken naar jongeren, maar het is het evenwicht tussen de bekendheid, het gezicht dat de stemmen trekt en het risico nemen van iemand waar je nog niet van weet. Ja. Gaat die stemmen trekken en gaat die het kunnen? Hè? Want dat is ook altijd een risico natuurlijk.
Ja, maar het is wel echt iets interessants. En ook met deze podcast, mijn interesse wordt wel echt opgewekt.
Ja, wel, dat is al een eerste stap, zou ik zeggen.
Ja. En ik voel ook wel dat er verandering aan het komen is en dat vind ik wel echt fijn. Ja,
hoopgevend.
Oké, dankjewel, Valérie.
Graag gedaan.
Hou je van podcasts en van nieuws? Weet dan dat De Standaard ook een dagelijkse Actua-podcast heeft. Die is vandaag. Give it a try.